Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen een paaspsalm zingen, psalm 21, twee versen. Het vierde vers, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En het vijfde vers, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Psalm 21, vers 4 en 5. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 119 het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Dan openen wij het paasevangelie en dat doen wij vanmorgen in het Lucasevangelie hoofdstuk 24. En wij lezen met elkaar uit Lucas 24 de versen 13 tot en met 35. De versen 13 tot en met 35.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Lucas 24, te beginnen bij vers 13. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. en zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit dat gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij zo droevig? De een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat we op dit paasfeest willen overdenken, zowel vanmorgen als vanmiddag, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, het 34ste vers van Lucas 24. De tekst voor de prediking Lucas 24 vers 34 en dan vanmorgen het eerste gedeelte, welke zeiden de Heere is waarlijk opgestaan, tot zover. Vragen we nu eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en wil ook voorbeeld en dankzegging doen. Allereerst voor en met broeder Van Wijk, die 12 april een darmonderzoek moet ondergaan waar hij erg tegen opziet. En we willen de Heere danken voor en met Joost van Voorde, die afgelopen week een geslaagde ablatiebehandeling onderging en vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Laat ons bidden en danken. O eeuwige, levende God, tot u mogen wij komen op deze eerste dag van de week, die ons herinnert aan de opstanding van u, Heer Jezus Christus. En Heer, nu zijn we afgelopen vrijdag ook samen onder uw woord geweest, en wat hebben we daar de grote rijkdom van Goede Vrijdag mogen overdenken, die onuitsprekelijke liefde van een drie-ene God die uitgaat naar goddelozen, zondaren, krachtelozen en vijanden. en dat u, Heer Jezus Christus, voor de zulken gestorven bent aan het kruis van Golgotha, om een eeuwige verzoening en een eeuwige zaligheid te verwerven. Ja, zo hebben wij stilgestaan bij de diepte van uw kruisdood, Heer Jezus Christus. En toen u gestorven bent op de heuvel Golgotha, en toen hebt u het gegeven in het hart van Jozef van Arimathea en Nicodemus om u op een eervolle wijze te begraven. En u hebt 3 dagen in het graf gelegen, in een staat van de dood, terwijl uw ziel lag in de handen van uw Vader. Maar toen werd het Pasen, en dat mogen we deze morgen, ja deze dag, samen overdenken. En dat u, Vader in de hemel, de ziel van uw geliefde Zoon terugbracht in zijn lichaam, daar in die spelonk, in de hof van Jozef van Arimathea. En zo uw Zoon opwekte uit de dood. En tegelijkertijd, Heer Jezus, stond u zelf op door uw goddelijke kracht, met dat grote doel, om aan zondaren bekend te maken dat u door lijden tot heerlijkheid bent ingegaan. Om aan verloren zondaren bekend te maken dat u voor de goddelozen gestorven bent, om zondaren met God te verzoenen. En u leeft tot in alle eeuwigheid. En vanmorgen mogen we het samen gaan overdenken. Als wij horen hoe de discipelen met de anderen in de opperzaal mochten getuigen: de Heere is waarlijk opgestaan. O Heere, zou u dan vanmorgen met uw Heilige Geest willen komen? En zou u de harten van degenen die u vrezen aan willen raken, zodat er ook in het midden van de gemeente getuigd mag worden, getuigd van het grote wonder: hij leeft, hij is opgestaan. Ja, dat we getuigen mogen van het grote werk wat u doet in zondaarsharten, want omdat u bent opgestaan uit de doden, Heer Jezus, omdat u leeft, kunt u tot een zondaar komen en tot een zondaar zeggen: leef. Kunt u tot een zondaar komen die dood is in de zonde en de misdaden, om die levend te maken? En wat is dat een wonder! Dat is nou de eerste rijke vrucht van uw opstanding, dat u zondaren wilt bekeren. En Heren, dan ziet u ze vanmorgen zitten. Die onbekeerde kinderen, die onbekeerde jongeren en ouderen die u nog niet kennen. Heren, wilt u ze levend maken? Wilt u vanmorgen komen met uw opstandingskracht, waardoor u zelf bent opgestaan uit de doden, om zondaren van dood levend te maken? Ja, dat het naar binnen mag dringen: doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze horen zullen leven, eeuwig leven. Heren, wat een wonder is dat. En er zijn er in ons midden, Heren, die door u levend gemaakt zijn. Maar u weet ook hoe het op dit moment in hun hart ligt. En het zou zomaar kunnen zijn, Heren, dat we verward zijn geraakt door datgene wat we door de prediking hebben gehoord. Het kan ook zijn, Heren, dat we naar de kerk zijn gekomen met een gemis, zoals Maria Magdalena, die huilde bij het graf, want zij miste Jezus. Heer, het zou ook zomaar kunnen zijn dat het geloof in het hart begint te gloren. Waarlijk, hij is opgestaan. Maar dat we de diepe betekenis en de kracht ervan nog niet hebben ondervonden. Namelijk dat u opgestaan bent tot rechtvaardigmaking van een zondaar. Heren, zou u dan zo met uw woord willen komen en het juiste woord op de juiste plaats willen brengen, en dat er vanmorgen onderwijs mag zijn en vertroosting? Zou u zo in ons midden willen zijn, Heren? Geef uw knecht wat nodig is om het aloude paasevangelie te mogen prediken, en wilt u zelf zorgen voor de vrucht hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren. En Heer, als we dan zo bij elkaar zijn op deze zondag, de eerste dag van de week, dan mogen we u niet alleen vragen om de geestelijke zegeningen, maar wij mogen ook komen met al onze zorgen van het tijdelijke leven. Wanneer daar rouw en verdriet is, en dat is er ook in de kring van de gemeente gekomen. En Heer, wilt u aan vertroosten. En dat te midden van de dood het klinken mag. De Heer is waarlijk opgestaan. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Wat ligt daar een grote troost in? Gedenk de zieken in ons midden, Heere. Degene die al langere tijd medicijnen moeten gebruiken. Heere, zie een gunst op hen van boven en wilt u dat ook zegenen. We dragen in het bijzonder onze broeder van Wijk aan u op, die aanstaande woensdag naar het ziekenhuis zal moeten voor een darmonderzoek. U weet, Heere, dat hij er zo tegenop ziet. Omdat de grote onzekerheid dan op je afkomt, wat zal de uitslag van dat onderzoek zijn? Maar Heere, wilt u hem rust geven en dat hij het in uw hand mag leggen. En dat hij boven alles iets mag kennen van uw genade voor verloren zondaren. Zou u hem dat willen geven, Heere? Gedenk ook andere zieken in ons midden. Maar ook degene die met zieken te maken hebben in de kring van de familie. O Heer, u weet dat ook wat dat voor omstanders kan betekenen. En dan staan we er dikwijls zo machteloos tegenover, zeker als het gaat om ongeneeslijke ziekten. En toch, Heer, wilt u wel eens wegen openen om iets te kunnen en te mogen doen. Door bloed te geven, door stamcellen te geven. En Heer, als dat plaatsvindt in het leven, wilt u daarin meekomen en dat ook willen zegenen, als dat dan weer bij geliefden mag worden toegediend. Heer, zie zo in gunst op alle zieken neer. Ook degene die worstelen met psychische zwakten en moeiten, hoe donker kan het soms zijn, hoe moeilijk ook voor degene die dat van dichtbij meemaken. Gedenk onze gezinnen, Heer, wilt u onze vaders en moeders helpen in het opvoeden van onze kinderen. Ook als dat soms kinderen zijn die extra aandacht nodig hebben, Heere, zou u daarin mee willen komen en zult u ook onze jongeren en onze kinderen gedenken in de branding van de tijd. In het bijzonder willen wij ook Joost van Voort aan u opdragen. Wat hebt u het wel gemaakt, Heere, toen hij naar het ziekenhuis moest voor de ablatie van zijn hart. Het was gecompliceerd, het ging niet vanzelf en toch. Hij mocht er doorheen komen en de artsen kregen wijsheid om dit te mogen volbrengen. En nu mag hij deze dag weer in de kerk zijn. Wilt u zijn hart maar aanraken dat hij verwonderd mag zijn over uw zorg, ook over zijn jonge leven. En dat hij daarin ook mag ervaren dat u er bent en dat u van alle goeds wil verzorgen. En dat is ook voorgelezen en beleden in het uur dat hij gedoopt werd vanuit het doopsformulier. En dat blijft waar, Heere. Maar u wil boven alles van het allerhoogste goed verzorgen. En dat is dat nieuwe hart, waarvan u zegt, geef mij dat zondige hart maar. En dan zal ik er een nieuw hart voor in de plaats geven. En zou u dat bij hem en alle jongeren die dat nog niet kennen, willen schenken. Opdat ook onder onze jonge mensen de vrezen van uw naam openbaar mag komen. Heere, zo wacht het alles op u. Wilt u ons aanzien in uw geliefde Zoon, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid, die de biddende en dankende hoge priester is aan uw rechterhand. Ontferm u zich over ons en betoon nog van ons af te weten en dat we onder de prediking mogen ervaren, ja, echt in ons hart mogen ervaren, waarlijk, de Heere is opgestaan, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor deputaten Israël. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we opnieuw een paaspsalm gaan zingen. En dit keer psalm 30. De eerste 3 versen. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood. Mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En wat er verder volgt, 1, 2 en 3 van psalm 30. Thank you. het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt, Psalm 45, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen Johannes op Patmos was, was het de dag des Heren. Dat is de eerste dag van de week, zoals het ook vandaag weer de eerste dag van de week is. En op die dag verscheen de Heer Jezus Christus aan zijn discipel, aan zijn apostel. En toen zag Johannes de Heer Jezus zoals hij hem nog nooit had gezien. In volle goddelijke heerlijkheid, zoals hij is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader. Nee, dat kon Johannes niet verdragen. En hij viel op de grond. Nee, hij stierf niet, maar het leek net alsof hij gestorven was. Zo was hij onder de indruk van de verschijning van de Heer Jezus Christus. En hij vreesde zeer. En wat deed de Heer Jezus toen, jongens en meisjes? Toen kwam de Heer Jezus heel dicht bij Johannes. En dan moet je je voorstellen, Johannes die lag helemaal op de grond. En toen is de Heer Jezus, laat ik het dan zomaar zeggen, door zijn knieën gegaan. Die verhoogde koning. Want hij wilde heel dicht bij Johannes komen. Waarom? Hij wilde zijn hand op Johannes leggen. Wat was dat voor een hand? Als je goed naar die hand zou kijken, gemeente, dan zou je in die hand een litteken zien. En zo legde de Heer Jezus een hand met een litteken op de bevreesde Johannes. En zei: vrees niet, ik ben de eerste, ik ben de laatste die leef. Ik ben dood geweest, jazeker, en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. Amen. En met dit rijke getuigenis wilde de Heer Jezus opnieuw Johannes wijzen op die grote dag die ooit was aangebroken, dat Christus uit de doden opgestaan is. Ja, door zijn Vader opgewekt werd. Hij is niet in de dood gebleven, maar hij leeft. Hij is opgestaan en hij leeft nog steeds. Ook vandaag, op deze Paasdag, is hij de levende in de hemel. En waarom is de Heer Jezus Christus niet in de dood gebleven? Waarom is hij op die vroege paasmorgen opgewekt? Om zijn kerk te vertroosten en te verkondigen dat God geen zonden meer ziet in zijn Jacob en geen ongerechtigheden meer in zijn Israël. In die hand die de Heer Jezus Christus op Johannes legde, legde God de Vader feitelijk zelf zijn hand op Johannes, om hem opnieuw van dat grote heil en die weldaad deelgenoot te maken. En gemeente, het zou toch eens gebeuren vanmorgen, als je zo onder de prediking van het woord mag zitten van het paasevangelie, en je mag in de prediking die doorboorde hand van de opgestane koning op je voelen, mogen voelen. Om je vanmorgen voor het eerst of opnieuw te vertroosten. Ik heb je schuld voor eeuwig uit mijn boek gedaan. En daarom zie ik nooit één zonde van je meer aan. Kijk, dat ligt nou opgesloten in die belijdenis. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is dan ook het thema voor de prediking. De Heere is waarlijk opgestaan. We staan stil bij twee gedachten. De getuigen van deze paasboodschap. En ten tweede de betekenis van deze paasboodschap. Eerst dus de getuigen en in de tweede plaats de betekenis. Onze tekstwoorden die nemen ons vanmorgen mee naar de stad Jeruzalem. Het is de eerste dag van de week en het is avond geworden. Een beetje zo het begin van de avond, het eind van de middag. En in een van de huizen van Jeruzalem, waarschijnlijk in het huis van een zekere Maria, de moeder van Marcus, is een groepje mensen bijeen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, je zou in het algemeen van die mensen dit kunnen zeggen. Het waren allemaal mensen, hoe onderscheiden ze ook waren en hoe verschillend ook van binnen in hun hart was. Maar al die mensen hadden Jezus lief. Heb jij dat ook? Heb u dat ook? Zou je ook bij dat groepje mensen willen zitten vanmorgen? Ja, wie waren dat precies? Nou, in ieder geval 10 discipelen. Want nadat ze in de hof van Gethsemane alle kanten opgezworven zijn, hebben ze elkaar toch weer opgezocht. Nee, Judas was er niet meer bij. Die was in de wanhoop omgekomen. Vanwege zijn ongeloof. Weet je wie er ook niet bij was? Thomas. Die man zat zo in het donker, die snapte er werkelijk niks meer van. Alles lag overhoop door wat hij gehoord had. Hij wist er echt geen raad meer mee met alles wat er gebeurd was. Nu was hij zijn lieve meester kwijt en vanwege zijn zielsverdriet en zijn zwakke aangevochten geloof had hij de moed niet meer om naar die opperzaal te gaan en bij de andere discipelen neer te zitten. Petrus was er wel bij. Ja, dat was een groot wonder, dat Petrus er wel bij was. En we zullen vanmiddag wel horen hoe dat gekomen is. En daarbij de andere discipelen, Johannes en Jacobus, Filippus en Nathanael, Andreas, de broer van Petrus, Matthäus en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Ze waren er, maar er waren er nog meer. Want ook de vrouwen waren er, die morgen bij het graf geweest zijn. En wat dacht je van Maria Magdalena, die het uitgeroepen heeft, Rabuni? Ja, zij is er ook. En ongetwijfeld zullen er nog meer geweest zijn dan alleen die bekende vrouwen en de groep van de discipelen. Want we hebben het samen gelezen in Lucas 24. Kleopas en zijn metgezel waren er ook geweest en ze waren alweer op weg gegaan naar Emmaus. En ik geloof gerust dat Jozef en Arimathea er ook geweest is. Wat dacht u van Nicodemus? Zouden die na de begrafenis van uw lieve meester zomaar weer weggegaan zijn? Wel nee, die hebben hun vrienden opgezocht. Ze wilden spreken over de dingen die er gebeurd waren. En laten we maar aannemen dat er wel meer van zulke mensen geweest zijn. En zo zitten ze bij elkaar op die paasavond. En terwijl ze daar bij elkaar waren, was diezelfde middag, een beetje zo aan het einde van de middag, die twee Emmausgangers weer naar huis gegaan. En met die twee mensen was iets wonderlijks gebeurd. Want terwijl ze op weg waren naar Emmaus, was er opeens die vreemdeling, Christus, die zich ging openbaren aan deze twee arme tobbers die het werkelijk niet meer snapten. Die zo traag waren om te geloven wat Christus gesproken had over het doel waarmee op de aarde gekomen was. En Christus wist dat wel. Gelukkig. Wat een zegen dat hij alles van je weet. Hij wist precies hoe dat was met die Emmausgangers. En daarom is hij naar hen toegegaan. Hij wist van hun zielsverdriet. Hij peilde ook de traagheid van hun geloof. En wat ging hij toen doen? Toen ging hij naar hen toe om hen te onderwijzen. Om hen een les te leren. Welke les? Om het evangelie te geloven. Om je vast te klampen aan het woord. En niet meer zo gevoelig te leven, maar door het geloof in het woord te leven. Want het zijn toch de schriften, gemeente, die van de Christus getuigen. En hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan bij die Emmausgangers? Hij ging eerst van die vragen stellen, van die uitlokkende vragen, want hij wilde dat die immersgangers heel hun hart zouden uitstorten voor de Heer Jezus. En toen hij van die uitlokkende vragen had gesteld, begonnen ze te praten. Ze stortten heel hun hart uit. Alles wat in hun hart en hun gedachten waren, spraken ze uit voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus luisterde geduldig. En luisterde stil. Totdat die emmersgangers niets meer te zeggen hadden. Is er ook een moment aangebroken in je leven dat je niks meer te zeggen had? Dat je heel je hart uitgestort hebt en toen wist je niets meer te zeggen. Dat doet de Heer dikwijls in het geestelijke leven. Dan laat je helemaal uitpraten totdat je niets meer te zeggen hebt. Zodat je een zwijgend mensenkind wordt. En dan gaat Christus spreken. Misschien zegt u vanmorgen wel, ja, ik ken die stem niet. Misschien praat u zelf nog te veel. Maar ga nou eens zwijgend aan zijn voeten zitten en luisteren. Want aan zwijgende mensen kan Christus wat kwijt. Als een mens gaat zwijgen, is de tijd rijp dat Christus gaat spreken. En dat doet hij ook. O, jawel, in liefde bestraft hij die Emmausgangers, maar dan gaat hij toch verklaren, ik moest al zo lijden en zo tot heerlijkheid ingaan. En terwijl hij begon te vertellen vanuit het woord van God gemeente over de Christus, al zagen ze zelf nog niet dat hij het zelf was, gebeurde er wat. Toen werd hun hart brandend. Je zou kunnen zeggen, jongelui, er ontstond een vuur in hun hart. Hun verstand werd geopend en ze gingen begrijpen wat Christus gedaan had, al zagen ze hem nog niet. En hoe meer ze van hem hoorden, hoe sterker de honger werd in hun hart om hem te kennen. Hoe sterker de honger werd naar Christus als het brood des levens die zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van hun zonden. Er kwam zo'n onverklaarbare trekking op de Heer Jezus, op die vreemdeling die alles verklaarde vanuit het woord. En voor ze het wisten waren ze thuis. En toen deed de Heer Jezus net alsof hij verder wilde reizen. Dat wilde hij natuurlijk niet, maar hij deed alsof. En toen dwongen die Emmausgangers om de Heer Jezus in huis te krijgen en bij hen te blijven. En daar werden hun ogen geopend dat het Christus zelf was. Hoe dan? In het breken van het brood. En eer dat ze wat konden zeggen, wat dat met hun ziel deed, was de Heer Jezus opeens verdwenen. Lichamelijk verdwenen. Het was net zoals later Samuel Rutherford heeft gezegd. Door het geloof ervaren Gods kinderen een komende en gaande Jezus. En wat was toen hun reactie? Al was de Heer Jezus lichamelijk weg, hij was toch in hun hart aanwezig. En ze waren zo vol van dit opstandingswonder, dat ze tegen elkaar zeiden, wij gaan terug. Wij gaan terug naar Jeruzalem. Ze konden niet anders dan achterblijven in Emmaus. Ze moesten terug. Ze werden gedrongen om het te gaan getuigen dat ze Christus ontmoet hebben, die door het breken van het brood heeft verzekerd. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo kwamen ze na een lange tocht weer terug in de opperzaal. En voordat ze hun mond konden opendoen om te gaan getuigen wat er die middag was gebeurd, klonk het uit de opperzaal hen toe. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is de context van onze tekst. En nu gaan we eerst eens even bestuderen vanuit onze tekst. Wie zeggen dat nou? De Heere is waarlijk opgestaan. Nou, het blijkt heel duidelijk, dat zeggen de discipelen en degenen die bij hen waren. Zo staat het aan het einde van vers 33. En die worden ook bedoeld met het woordje welken aan het begin van vers 34. Maar hoe is dat toch gekomen? Zeiden de discipelen dit ook? De discipelen? Ja, dat die vrouwen dat zouden getuigen, dat kunnen we wel begrijpen. Die waren 's morgens toch in dat graf geweest. Die hadden de engelen ontmoet. Die hadden gezien hoe die grote steen voor dat graf weggerold was. En ze hebben de boodschap van de engel mogen horen. Vrees niet, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Gedenk eraan hoe hij daarvan gesproken had, als hij nog in Galilea was. Ja, ze hebben het gehoord. En toen ze teruggingen naar de discipelen, onderweg hebben ze de Heer Jezus zelfs ontmoet. Nou, dat de vrouwen het hebben kunnen zeggen, de Heer is waarlijk opstaan, kunnen we wel begrijpen. En onder die vrouwen was ook nog eens Maria Magdalena, die zo heel persoonlijk opgezocht werd door de Heer Jezus, die zo stond te wenen bij dat graf, weet u wel. En toen hoorde ze iemand achter zich, toen dacht ze, het is de tuinier, het is de hovenier. Maar tot haar grote verwondering kwam ze erachter, het is de Heer Jezus zelf. En daar had de Heer Jezus maar één woord voor nodig om te zeggen, Maria. Toen brak het geloof door. Haar meester, haar lieve meester, haar rabboni, hij leeft. Ja, Maria Magdalena had het ook kunnen uitroepen naar die Emmausgangers. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar de discipelen? Ja, ook de discipelen hebben het de Emmausgangers toegeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar hoe is dat dan toch gekomen? Christus was nog niet aan hen verschenen op dit moment. En toch roepen ze het uit. De Heere is waarlijk opgestaan. Ja, maar zegt de jongere in ons midden, dominee, dat is toch wel te begrijpen. Ze hadden het van die vrouwen gehoord en ze hadden het van Maria Magdalena gehoord. Dus toen hebben ze dat dan ook maar gezegd. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja, wacht even. Je hebt er wel gelijk in dat ze het van die vrouwen hadden gehoord en dat ze het van Maria Magdalena hadden gehoord. Maar wat was hun reactie eigenlijk? We lezen in Marcus 16 vers 11... toen Maria Magdalena binnenkwam met de boodschap dat Christus opgestaan was uit de doden, en als deze hoorde dat hij leefde en van haar gezien was, geloofde zij het niet. En in Lucas 24 vers 11 lezen we nog een aangrijpende reactie van de discipelen. Als dan de vrouwen terugkomen met de boodschap dat Christus leeft, en haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en ze geloofden daar niet, ze vonden het gewoon klinkklare onzin. Dat was aanvankelijk de vrucht van de paasboodschap bij de discipelen. En dan toch horen wij ze in onze tekst zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Hoe kan dat toch? Oh ja, de discipelen waren wel kinderen van God. En ze hebben echt wel geloofd dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Ze hebben het zelfs beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toch, ze geloofden aanvankelijk de paasboodschap niet. Hun geloof was zo klein geworden, ze konden niet meer geloven in de almacht van God. Het verdriet en de rouw was zo sterk dat ze niet meer konden denken aan de woorden van Christus dat hij ten derde dagen zou opstaan. Ze zaten vast in de strikken van hun ongelovigheid. Alles lag er als het ware onder. Maar het zou zo niet blijven. Geeft dat geen hoop? Misschien ligt het vanmorgen bij u ook wel alles eronder en kun je nergens meer bij. En zijn er allerlei factoren waardoor er heel veel ongelovigheid in je ziel is. Maar let eens hier op de discipelen. Christus ging er zelf voor zorgen dat het geloof in de opstanding zal doorbreken. En hoe doet hij dat? Nou, de Heer kan het plotseling in één ogenblik doen. Jazeker. Maar Gods gewone weg is om het stapje voor stapje te doen. Want zelfs voordat hij op die eerste paasdag zichzelf gaat openbaren aan de discipelen die daar achter gesloten deuren zaten, begonnen de eerste lichtstralen van het geloof in de opstanding in de harten van de discipelen te stralen. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van onze tekst, want ook zij spraken uit: de Heere is waarlijk opgestaan. Hoe is dat gekomen? Weet je wie de Heere daarvoor gebruikt heeft? Je kan het haast niet geloven. Petrus. Jawel, u hoort het goed. Petrus, die zijn lieve meester 3 keer verloochend had, die in de eenzaamheid is geweest, waar hij 3 dagen en 3 nachten bitter geweend heeft. Maar hoe kon de Heer Jezus hem nou als middel gaan gebruiken, zodat de eerste stralen van het geloof gingen schitteren in de harten van de discipelen? Weet u hoe dat kon? Omdat de Heer eerder op deze dag zijn zeer afgedwaald schaap had opgezocht. Want we horen het de discipelen toch zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Ik hoop vanmiddag te mogen preken hoe dat gegaan is. Nu wil ik benadrukken dat Christus juist deze discipel gebruikt heeft om het geloof in de opstanding te laten gloren in hun hart. Want wat had de Heer Jezus ook alweer gezegd, vlak voor zijn lijden en sterven? Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Hoor je dat? Als Petrus eens bekeerd zal zijn, dan zal hij zijn broeders mogen versterken. En als daar het woordje bekering wordt gebruikt, dan moet je niet denken aan de eerste bekering, maar heel concreet aan de bekering van die diepe val van Petrus toen hij zijn meester heeft verloochend. En daarvan is hij bekeerd. Het is weer goed gekomen tussen Christus en Petrus. En toen het goed gekomen was, wilde de Heer juist Petrus gaan gebruiken om dat zwakke, ingezonken geloof van de andere discipelen te gaan versterken. Is dat geen wonder? Dat deed de discipelen al uitroepen: de Heere is waarlijk opgestaan. Wat een getuigenis van deze rijke paasboodschap. En dan een vraag, gemeente. Bent u al zo'n getuige? Ben jij al zo'n getuige? Naar je kinderen toe? Naar je kleinkinderen toe? Naar je ouders toe? Of allen die je kent, je vrienden, je collega's, je medestudenten, de mensen in de grote stad Rotterdam? Zou u kunnen getuigen van de opstanding van Christus? Wanneer word je dat, zo'n getuige? Ja, dan moet je een leerling zijn van hem. Dan moet je een leerling zijn aan zijn voeten. Dan moet je een leerling zijn op de school van vrije genade. En daar word je gebracht als je wederom geboren wordt. Dan word je geleid door de Heer Jezus als de grote profeet en leraar. En weet u wat hij gaat leren? Om je tot zwijgen te brengen. Om je tot gehoorzaamheid te brengen. Om je tot luisteren te brengen met geestelijke oren. Om van hem onderwijs te krijgen. Om naar zijn stem te horen. Om te luisteren hoe hij die grote verborgenheid, dat grote geheim aan je gaat openbaren, verklaren vanuit het woord. Hoe zo'n zondaar, en dan denk ik weer even aan vrijdag, zo'n goddeloze, zo'n krachteloze, zo'n vijand zalig kan worden. Weer met God verzoend kan worden. Door de dood van Christus. Door het dierbare bloed van Christus. Ben jij ook zo'n leerling geworden op deze school? Heb je ook geleerd om zelf niets meer te zeggen en zelf niets meer te kunnen, maar aan zijn voeten te zitten om te luisteren, om je zalig te luisteren? En is het dat je zo graag in Gods huis komt? Is het dat je zo graag onder de prediking van het evangelie komt? Begeer je daarom woorden der zaligheid te horen? En mag het bij tijden zo in je hart leven, als je op weg komt naar de kerk? Hoe branden mijn genegen heen, om zeren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God, jawel, die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Ben je zo vanmorgen naar de kerk gekomen, om onderwijs te krijgen over die rijke boodschap van Pasen? Kom, ga dan eens biddend aan zijn voeten zitten. En luister eens en bid om de toepassing van de Heilige Geest, opdat je ook mag gaan getuigen: de Heere is waarlijk opgestaan. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de betekenis van deze paasboodschap. Ja, het geloof begon te gloren in de harten van die discipelen, ja. Dat waren de eerste lichtstralen. Nee, ze durfden na hetgeen Simon heeft getuigd over de opgestane Christus niet meer te zeggen dat het ijdel geklap was. En de gedachte dat er eventueel een grafroof had plaatsgevonden of een herbegrafenis waren ze ook kwijtgeraakt. Er was in hun hart een zekerheid gekomen van het feit, van het heilsfeit dat Christus opgestaan is. Al hebben ze op dat moment de vrucht ervan nog niet zo ervaren, maar het geloof in het feit begon in hun hart te ontstaan. O jawel, diezelfde dag zou Christus nog komen. Want het staat ook in vers 36, en als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Toen ging hij ook nog eens de vrucht van Pasen in hun hart leggen, zodat hun verstand werd geopend, zodat hun hart werd geopend en ze mochten verstaan waarom Christus deze weg voor hen moest gaan. Want hij zegt het toch in vers 44 en 45, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden. Wat van mij geschreven is, in de wet van Mozes, in de profeten, in de psalmen. En hij opende het verstand, dat zij de schriften verstonden. Ja, dat zal gebeuren later op de dag. Maar nu in onze tekst is het geloof doorgebroken. Hij is opgestaan. Het werd voor hen een feit. Ze raakt het ongeloof erin kwijt. Het blijkt uit het woordje waarlijk. In het Grieks staat dat voorop, om alle nadruk erop te leggen. Waarlijk, de Heere is opgestaan. Het is echt waar, het is een feit, het is een heilsfeit. En de discipelen mogen getuigen van de grote daden van Christus uit de heilsgeschiedenis. Een van die grote momenten op de weg die Christus wilde gaan toen hij op de aarde was, om een zondaar te verlossen. Gelooft u het ook? Geloof jij het? Het is al lange tijd niet meer vanzelfsprekend dat mensen in de opstanding van Christus geloven. Er zijn er heel veel mensen die zich christen noemen en die zichzelf gelovigen noemen, die feitelijk het woordje waarlijk in onze tekst hebben geschrapt. Dan is de opstanding niet meer dan een gedachte van een christen, maar het heeft niet werkelijk plaatsgevonden. En vroeg of laat ontmoet je wel mensen die zo denken. Dat is een arm geloof. Paulus die ontmoette zulke mensen ook al in de gemeente van Korinthe. Daar waren mensen ook al aan het twijfelen geraakt over de opstanding van Christus. En wat zegt Paulus dan? Als dat zo zou zijn, gemeente, als het werkelijk niet had plaatsgevonden, dan kon ik wel van de preekstoel af. Dan konden alle dominees wel gaan stoppen. Dan zou de prediking voor niet zijn, zegt Paulus. En dan zou het geloof ijdel zijn, dat betekent leeg, zonder inhoud. En dan zouden degenen die in Christus ontslapen zijn, alsnog verloren zijn. Ja, dan zouden Gods kinderen de ellendigste zijn op de aarde. Maar hoe rijk is dit getuigenis? Waarlijk, ja zeker, het is echt waar, gemeente. De Heere is opgestaan. Wat een boodschap. En dat klinkt nog in de 21ste eeuw. Een boodschap die ons verstand te boven gaat. Die door het ware geloof wordt ervaren. O, toen dat ware geloof bij Thomas doorbrak, toen heeft hij het uitgejubeld, uitgezongen. Mijn Heere en mijn God. Toen werd dat heilsfeit van Pasen ook een feit in zijn hart. En ervaarde hij de rijke troost ervan. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is waar, ik ervaar het in mijn hart. Het is een onuitwisbaar feit. En daarom, gemeente, ligt de zaligheid van Gods kinderen zo vast. Dat predikt dat woordje waarlijk. Maar daar ligt ook een troost in. Want misschien kun je er vanmorgen helemaal niks meer van bekijken. Misschien ligt het wel helemaal overhoop in je hart. Misschien ben je nog onbekeerd. En denk je, zou er inderdaad een levende koning zijn? Of heb je iets van het geestelijke leven ontvangen en je bent vanmorgen in de duisternissen, dat je moet zeggen, de Heere heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. De hemel lijkt wel dicht. Misschien doe je wel net als Luther eens gedaan heeft. Niet letterlijk, maar bij wijze van. Die zei eens tegen zijn vrouw, doe de luiken van het raam maar dicht, want mijn God is dood. Is dat zo? U die God vreest en er vanmorgen niet meer bij kan? Durf je echt te zeggen dat de Heer niet van je af weet? Durf je echt te zeggen dat hij niet leeft? Leg je vinger dan eens bij dat woordje waarlijk. En gaat het dwars tegen de duisternis en je ongelovigheid dan toch eens uitroepen voor God. Waarlijk, de Heer is opgestaan. Het is waar. Het is echt waar. En hij leeft nog steeds. Want hij is opgestaan. Wie is dat? Wie is die persoon die opgestaan is? Nou, onze tekst zegt het, de Heere. Nee, hier wordt nu niet zijn persoonsnaam Jezus gebruikt. Hier wordt ook zijn ambtsnaam Christus niet gebruikt. Maar hier wordt zijn goddelijke naam Heere gebruikt. Kyrios. Die naam die predikt. Ik heb je gekocht met mijn dierbaar bloed. Die naam predikt, ik heb je niet gekocht met goud en zilver, maar met mijn bloed. Ik heb al je zonden verzwolgen in mijn bloed. Ik heb je verlost uit de heerschappij van de duivel en de macht van de zonde. En ik heb je door mijn bloed tot mijn eigendom gekocht. De naam Heere zegt tegen de kerk des Heren, gij zijt van mij. En zo openbaart die opgestane koning zich aan zijn kerk. Het is alsof hij zegt door de prediking van het woord, hier ben ik. Uw Heere, ik heb je gekocht met mijn bloed en je bent mijn eigendom. Ik heb alles voor je gedaan wat mijn vader van mij gevraagd heeft. En de schuld die u gemaakt had, die heb ik vrijwillig aanvaard en op mij genomen en meegenomen naar het kruis van Golgotha. Daar heb ik de toorn van God die u verdiend had willen dragen. Daar heb ik alles, alles volbracht. En zo ben ik gestorven, zo ben ik begraven, maar zo ben ik opgewekt uit de doden. Om het u te gaan verkondigen, ik ben uw Heer. En met dat de Heer dat wil verkondigen, zal hij met zijn geest komen in het hart en leven van zijn kerk. Om dat ware geloof te werken. Dat als Christus tot zijn kerk zegt, gij zijt van mij. Dat de kerk door het geloof zegt, en gij zijt van mij. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Want er ligt niets meer tussen God en zijn kerk door het offer van Christus. Toen de Heer Jezus op de aarde kwam, gemeente, en hij werd daar neergelegd in de kribbe van Bethlehem, toen lag daar niet een lief klein babytje, maar daar lag een mensenkind bedolven onder de zonde en de schuld van zijn ganse kerk. En heel zijn leven moest hij dat meedragen, meesjouwen, meesjorren. En hij gevoelde daarin hoe God vertorend was over de zonde. Je zou het zo kunnen vergelijken, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus op de aarde kwam, trok hij als het ware een inktzwarte jas aan, een loodzware jas, dat vol zat met de zonde van zijn kerk. Zo ging hij door het leven. Zo hing hij aan het kruis, zo moest hij sterven en zo werd hij in het graf gelegd. Ja, ook nog in dat graf gelegd, met die inktzwarte, loodzware jas van al die ongerechtigheden die op hem gelegd waren. Zo lag hij in het graf. En toen hij opgewekt werd uit de dood en uit dat graf tevoorschijn kwam, was die inktzwarte, loodzware jas verdwenen. En hij kwam uit dat graf met blinkende witte klederen, die spraken van de vergeving der zonden voor zijn kerk. Dat maakt Pasen zo anders. Christus kwam niet meer uit dat graf in gelijkheid van ons zondige vlees, maar ik kwam uit dat graf met een verheerlijk lichaam, waar geen spatje zonde van zijn kerk meer op te zien was. En toen hij zo uit dat graf kwam, zag God de Vader door Christus heen zijn ganse kerk zonder zonde. Want Christus is opgewekt tot rechtvaardigmaking van zijn ganse kerk. Dat ligt in deze woorden opgesloten. De Heere is waarlijk opgestaan. Het staat er eigenlijk in passieve zin. Vanuit het Grieks vertaald. De Heere werd waarlijk opgewekt. O jawel, hij deed het door zijn eigen goddelijke kracht, maar tegelijkertijd was het ook een daad van de Vader. De Vader wekte hem op. Waarom? Hij was tevreden. Volkomen tevreden met alles wat de Heer Jezus had gedaan. En in Christus was de Vader tevreden met zijn kerk. Is dat geen wonder? Dat nou een vuile, vieze zondaar, zo'n goddeloze, weet u nog wel, zo'n krachteloze, zo'n vijand, door het offer van Christus, door dat dierbare bloed, het eigendom van de Heer Jezus kan worden. En daarmee het eigendom van God. Een kind van God. Mag u iets kennen van deze diepe betekenis van Pasen? Zeg het eens. Wil je ook zo graag van je zonde verlost worden? Ben je er ook achter gekomen dat je het zelf niet kan? Je hebt het misschien geprobeerd, maar het is allemaal mislukt. En je denkt dat je dit moet doen. En je denkt dat je dat moet doen. En dat je in een bepaalde gestalte moet komen. Heb je ook geen penning meer om je schuld te betalen? Wat mag u vanmorgen dan horen? De Heere is waarlijk opgestaan. De schuld is betaald. De zonden zijn verzoend. Gods toorn is gestild. Want alles is volbracht. O, wat wordt dat een troostvolle boodschap voor een mensenkind. Die zo de afstand voelt tussen God en zijn hart. Die de zonden ziet oprijzen als bergen. Die de toegang tot God zo belemmeren. Die als het ware voor dat graf een steen zien liggen. Die de toegang tot Christus zo belemmert. Maar hoor eens. Christus is opgewekt. De schuld is betaald. De steen is weggerold. En nu is er een vrije toegang tot de troon der genade. O gemeente, wat een boodschap. Jezus leeft. Jezus leeft. Hij is opgewekt. En alles is volbracht. Geef dat nou geen hoop en verwachting in al je zielsverdriet. Ga nou ook vanmorgen het geloof niet als een lichtstraaltje gloren in je donkere hart. Geef dat nou geen verwachting en een uitzien naar een persoonlijke ontmoeting met die opgestane koning. O, blijf hem maar verwachten. Hij zal komen en als hij komt door de prediking van het woord, dan zul je zijn stem gaan bemerken die zo persoonlijk tot je gaat spreken. Zodat je met de bruid uit het Hooglied kan zeggen: dat is de stem van mijn liefste. Ik dacht dat hij er niet meer was. Ik dacht dat hij gestorven was. Ik dacht dat hij onbereikbaar was. Maar nu komt hij tot mij als de stem van mijn liefste. En hij komt over de bergen van mijn onmogelijkheden heen. Hij komt over de heuvelen van mijn zonden heen. Omdat hij niet alles heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha. Zo kwam hij ook op die paasavond, gemeente. Toen de discipelen achter de gesloten deuren zaten. O jawel, de zekerheid was in hun hart ontstaan. Hij is waarlijk opgestaan. Sommigen van hen hadden hem reeds ontmoet, anderen weer niet. Dat kan onderscheiden liggen, maar samen mochten ze geloven, de Heer is waarlijk opgestaan. En toen kwam hij, om ook diegenen die hem nog niet ontmoet hadden, te vertroosten, om de gevoelige zekerheid in hun hart te geven, vrede door het bloed des kruises. En dan zie ik ze daar, gemeente. Je zou er toch bij willen zitten, is niet? Achter gesloten deuren. En plotseling is hij daar. En dan staat het zo mooi in Johannes 20, meen ik. Hij stond in hun midden. Dus hij ging niet bij eentje dichtbij staan, bij de andere ver af. Maar hij stond in het midden. En allemaal konden ze hem zien. En dan werden ze aanvankelijk weer bevreesd, althans een aantal van die discipelen en discipelinnen. Maar ook die vrees gaat hij wegnemen en hij zegt, zie mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelf. Ik stel het me zo voor, gemeente. Hij is ze allemaal langs gegaan. En heeft tegen ze allemaal gezegd. Kijk nou eens in mijn handen. Zie je dat litteken? Ik ben diezelfde die aan het kruis hing vrijdag. Om voor goddelozen te sterven. Toe, kijk eens in mijn handen. Zo komt hij ook vanmorgen. Arme zondaar, kom eens hier. Kijk eens in mijn handen. Wat is daar te zien? Kijk eens naar mijn voeten. Wat is daar te zien? Een litteken. Dat was een wond. Mijn voeten zijn doorboord geweest. Mijn handen zijn doorboord geweest. En uit die wonden heeft mijn bloed gevloeid. Om u met God te verzoenen. En daarom kom ik het je verklaren. Vrede zij uw lieden. Zo komt hij vanmorgen en zegt, kom eens dichterbij. Hij zegt het zelfs zo, tast mij aan. Durf je niet? Kom dan schuchter. Zijn er zoveel blokkades? Kom dan als een Esther. Kom ik om, dan kom ik om, tegen hoop op hoop. Maar kom, tast mijn handen, zie mijn handen, ik ben het echt. Ik heb mijn handen laten doorboren voor u. Ik heb mijn voeten laten doorboren voor u. Want ik ben te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Maar ik ben opgewekt door mijn Vader. En nu kom ik mijn doorboorde middelaarshanden aan u tonen. Ja, ik wil mijn doorboorde middelaarshand leggen op uw schuldige ziel. En met dat ik u aanraak door de prediking van het woord, raakt mijn Vader uzelf aan. O, wees toch niet ongelovig, maar gelovig. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik heb alles gedaan om u te verlossen en u een eeuwig verbond te maken. Ik heb alles gedaan om u weer met mijn Vader te verzoenen. En als bewijs toon ik u mijn handen. Toe, kijk er eens in. Tast er eens aan. Opdat ook u, arme verloren zondaar, geloven moog. Ja, maar dominee, ik ben onbekeerd. Heeft Paas ook nog een boodschap voor een onbekeerde zondaar? Wat dacht je? Wat dacht je? Kijk nog eens in die hand. Dat litteken is ook een overwinningsteken. Christus heeft de dood overwonnen. Niet alleen de tijdelijke dood, maar ook de geestelijke dood waarin een mens van nature ligt. En daarom weet hij raad met de doodstaat van een mens. En komt hij door de prediking van het paasevangelie ook tot een onbekeerde zondaar. En gaat dan met dat teken op je knieën. En zegt: Heere, ik heb vanmorgen gehoord van dat overwinningsteken van uw hand. U hebt de dood overwonnen, dan weet u toch ook raad met mijn dode huid. En daarbij hebt u het toch beloofd. Dat u geen lust hebt in de dood van een goddeloze. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Zou u ook mij dat willen schenken? Ga zo met de paasboodschap de binnenkamer in, gemeente. En vraag of de Heer het getuigenis zelf in je hart wil geven. De Heere is waarlijk opgestaan, opdat uw, jou en mijn hart vervuld zou raken met heilsbespiegelingen, verlossingsbespiegelingen. En je niets anders zou begeren om het schoonste lied van deze opgestane koning te mogen zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op zijn lippen uitgestort. Vrede zij u lieden, die is geëeuwig geluk van God gezegend wordt. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo wilde u door de prediking van het paasevangelie komen, ook in het midden van ons. En Heer, u weet hoe wij onder die prediking hebben gezeten. Misschien heeft het ons helemaal niets gedaan. Dat zou ook kunnen. Heer, misschien zitten we hier nog met ongelovigheid. Wilt u het wegnemen? Maar misschien zijn we ook vertroost. En hebben wij mochten zien in die handen, in die lieve handen van de Heer Jezus. Die doorboord zijn, die bebloed waren. Die een vrede aanbrachten door het bloed des kruises. Mag dat de vrucht van het paasevangelie zijn, Heere. En laat het dan ook maar klinken. Voor onszelf en naar anderen. De Heere is waarlijk opgestaan. En dan mogen we het vanmiddag gaan horen. En is van Simon gezien. Wat een trouw. Wat een liefde. Over een afgedwaald schaap. Wilt u dan opnieuw in ons midden zijn? Wij hebben het alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 98, het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. 98 vers 1. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.